onduidelijker.
Wat is er dan, wat u werkt, leg even uit wat die Europese Investeringsbank doet.
Ja, we hadden het net over Herman Wijfels die voor de Wereldbank werkte. Je hebt eigenlijk een bank die nog veel groter is. Dat is de Europese Investeringsbank. Die spenderen elk jaar meer dan 50 miljard euro. En een gedeelte daarvan gaat naar het derde wereldland, dus naar Afrika. Maar eigenlijk is dat een bank, een soort huisbank van de Europese Unie, die helemaal niet ingericht is voor ontwikkelingsprojecten of om armoede te bestrijden. Maar die willen graag groeien, die willen zoveel mogelijk geld. Die willen, de allergrootste bank van de wereld zijn ze al, maar ze willen eigenlijk nog meer. Het is een beetje een rupsje nooit genoeg. En als iemand zegt van we moeten landen om de Middellandse Zee gaan ondersteunen, dan zegt ze van nou, weet je, kunnen wij doen. Geef me geld, wij doen het. En dat zegt ze op alles. En ook voor Afrika, dus heel veel geld.
Wat zou de Europese Investeringsbank dan kunnen leren van de Chinese aanpak?
Ik denk, wat ze kunnen leren van de Chinezen, is dat je moet doen waar je goed in bent. De Chinezen die weten heel goed, hier zijn we goed in, dat beloven en dat doen we ook. En ik denk dat de Europese Investeringsbank bijvoorbeeld, die belooft van, oh, wij gaan wat doen tegen armoede en wat voor sociale ontwikkeling. En daar weten ze helemaal niks vanaf.
Maar misschien een andere les die ze zouden kunnen leren van de Chinezen, dat je zegt van, nou, je moet je eigen belangen ook niet vergeten. Dus als ik jou help met een spoorlijn, dan zorg ik dat ik wel wat concessies krijg om wat mijne.
Ja, dat zou misschien een hele logische manier zijn. Maar wat ze in de praktijk doen is, 2 jaar geleden zei de president van diezelfde Europese Investeringsbank, die zei van, weet je, we hebben een probleem. Die Chinezen die pikken al onze projecten in. Dus wat we moeten gaan doen, is dat we onze milieu- en sociale voorwaarden, dat we die moeten gaan versoepelen. Want dan kunnen wij ook al die projecten vinden. Dus we moeten gaan concurreren met die Chinezen. En we moeten ook gewoon, zeg maar, nou ja, het is nou kinderarbeid of milieudingen. Daar moeten we gewoon niet zo moeilijk over doen. Het zijn andere landen, daar gelden andere normen. Dus wat je ziet is dat ze het andersom doen. Ze zeggen van,
ze nemen het slechtste over van de Chinezen.
Ze zeggen van, maar als de Chinezen waar? Dat kunnen, dan
is
moeten
het waar
wij
dat de Chinezen zeg maar geen eisen stellen aan milieu en aan kinderarbeid of andere dingen die Europa wel stelt?
Als je de laatste 2 jaar ziet, dan zit de Chinese hulp en de Chinese betrokkenheid bij Afrika vol met sociale en milieueisen die ze zichzelf stellen. De taal waarin de Chinezen op het ogenblik hierover praten is de taal van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dat is ook als je kijkt naar Angola. Het is ook als je kijkt naar Nigeria. En het is voor mij heel interessant om te zien hoe snel ze leren. De vraag is of het voor de bühne is. Dat is het grote debat onder de wetenschappers waarvan je de stukken op internet kan lezen. Er zijn er een aantal die daar zeer sceptisch over zijn. Ik ben daar zelf veel minder sceptisch over. Ik denk dat het heel gevaarlijk is om China te zien als één groot moloch die als één man of vrouw dingen doet. Dat is gewoon niet zo. China is natuurlijk ook, bestaat uit zoveel verschillende onderdelen waarvan een deel erg snel leert hoe ze internationaal moeten opereren. En er wordt wel eens gezegd, zoals dat eerder gold voor westerse bedrijven, Afrika is een proeftuin voor Chinese ondernemers om te leren hoe ze dingen doen.
Ziet u dat ook, Huub Schelen, dat Chinese bedrijven ook steeds meer nadruk leggen op die maatschappelijk verantwoorde thema's?
Nou, als je kijkt naar de Chinese banken, zie je in de afgelopen 2 jaar dat ze heel snel aan het veranderen zijn. En dat ze inderdaad heel snel leren. Ze hebben milieuregels aangenomen, ze verdiepen zich enorm in sociaal verantwoord ondernemen. En je ziet dat ze heel snel veranderen. En dat zelfs wat Tondiet zegt, van als Chinezen zeggen van we gaan iets doen, dan meestal dan gaan ze daar ook helemaal voor. Dan doen ze het ook goed. En de vraag is dat voor het publiek? Of doen ze het echt? Maar
dan behoeft u dus ook niet zo bang te zijn dat als de Europese Investeringsbank zich spiegelt aan de Chinezen, dat ze slechter worden. Dan worden ze alleen maar beter, als ik uw woorden goed hoor.
Nou ja, ik denk dat voor de Europese Investeringsbank natuurlijk ook heel makkelijk is. Als ze lage normen hebben, kunnen ze nog meer projecten nemen, nog meer geld uitgeven. Want ze concurreren niet alleen met de Chinezen, maar ook met de Wereldbank.
Als ik u goed hoor, dan zegt u van, nou, de Chinezen hebben helemaal niet zulke lage normen. Er zitten hier 2 China-liefhebbers aan tafel.
Ja, ik vroeg me ook wel af waar jullie het over oneens waren eigenlijk, want het was een debat, toch?
Nou, het hoeft niet per se dat ze het over oneens zijn. Eigenlijk de bedoeling was dat jij het erbij oneens was.
Ja, ik vind het belachelijk, sowieso.
Nee, maar zijn jullie China-liefhebbers?
Niet per se. Ik denk
maar in dit geval wel.
In dit geval verzet ik me enorm tegen de starre beeldvorming of de negatieve beeldvorming die heel makkelijk in dit soort debatten kruipt. Waarin er wordt gezegd, China is als een soort met een soort grootheidswaanzin storten ze op Afrika en halen daar alles weg. Dat is zeker in het begin. Een jaar of 5, 6 geleden was dat wel het geval. En daar hebben we ook hele slechte voorbeelden van gezien.
Voorbeelden van Soedan, waarin er dus de olie van Soedan, dat er als één regime was wat nog de Soedanese regering steunde, die ondertussen in Darfur, in ieder geval de moordenaars hielp, dat was China.
Ja,
Ja. Dus er is nog wel wat reden voor. Nou,
hetzelfde
ook,
verhaal voor Zimbabwe.
Ja.
Zimbabwe zit op het ogenblik vol met Chinezen.
En dus er is toch nog wel wat reden voor om te zeggen dat China juist die regimes steunt, of in ieder geval economisch helpt, die niet deugen?
Je moet dus heel goed kijken wat er feitelijk gebeurt en met wat voor doelstellingen het gebeurt.
Daar zit ik hier voor, dus om ons dat uit te leggen.
Ja, en ik denk dat je dus in een aantal gevallen moet zeggen dat de laatste 2 jaar hebben ze geleerd van de negatieve kritiek die ze terecht over zich heen gekregen hebben. Er gebeuren nog steeds allerlei dingen waar je net zo kritisch over kunt zijn als dat je kan zijn over een aantal westerse belangenbehartigers. Maar je moet het op zijn waarde schatten. En je moet dus heel zorgvuldig kijken wat gebeurt er eigenlijk.
Maar dan ga ik er nu ook nog vragen, Huub Schelen. Als je kijkt naar wat de Europese Investeringsbank, waar u zich veel mee bezighoudt, vindt u dat die dan beter opereren dan de Chinezen op dit moment? Of zegt u van nee, als je kijkt naar waarde, als het gaat over eerlijke handel, als het gaat over milieu, dan doen de Chinezen het eigenlijk beter dan de Europese Investeringsbank?
Nou.
Eerlijk, hè?
Ja. Nou, als ik eerlijk ben, denk ik niet dat de Europese Investeringsbank het beter doet dan de Chinezen. En ik ben geen ontzettende liefhebber van Chinezen en ik vind zeker niet alles goed wat China doet, want die maken ontzettend veel dingen in de wereld kapot op een hele snelle manier.
Hoe, wat maken ze kapot?
Nou, als je in Azië ziet wat voor dammenprojecten er zijn, wat voor rivieren, wat voor natuurgebieden er gewoon de vernieling in worden gejaagd door de Chinese honger naar grondstoffen, energie, etc. Dat is afgrijzelijk. Maar als je gaat zeggen van de Chinezen zijn fout en alles van de Europese Unie is goed, dan zit je een ontzettend eind mis.
Oh, maar daar zit er toch nog een klein verschil van mee. Ik probeer toch iets, een heel klein verschil van mee. Dat u zegt, wij zijn net zo slecht als de Chinezen. En u zegt, nou, de Chinezen worden
zijn
bijna
net zo goed als wij.
Net zo goed als wij. Dat is toch net anders.
Ja, dit is een manier van dingen tegen elkaar zetten waar ik helemaal niks mee kan.
Nee?
Nee.
Maar ziet u het verschil? Of zegt u van nee, dat verschil is er helemaal niet?
Ik denk dat je, als je echt vergelijkend te werk zou gaan, dan moet je dus soortgelijke projecten nemen. Moet je kijken, hoe pakt nou de Europese Unie dammen aan? En hoe doen de Chinezen dat? Hoe pakken Europese bedrijven en wat daar aan hulp omheen zit de mijnbouw aan? En hoe doet China dat? En ik denk dat je dan op heel veel parallellen komt. Alleen, wat het grote verschil is, is dat de Chinezen het, zoals gezegd, sneller doen. Ze doen het zonder dat het omgeven is met een hele woordenbrei van mooidoenerij. Dus er zit, als ik het woord toch nog mag durven gebruiken, er zit minder hypocrisie in.
Ziet u dat als het grootste verschil? Minder hypocrisie?
Nou ja, kijk, in dit soort gevallen kun je het beste kijken naar die Afrikaanse landen die iets willen hebben of iets nodig hebben. Als die kunnen kiezen, waarom kiezen ze dan meestal voor China? Dat waarschijnlijk omdat het gewoon sneller gebeurt, omdat het inderdaad gebeurt. En omdat er niet allerlei andere rare voorwaarden aan vastzitten.
En wie kiezen, want u had het net ook over landen die met China wilden samenwerken, maar dat zijn regeringen die met China willen samenwerken.
Dat zijn regeringen meestal, ja.
En in hoeverre zijn die dan begaan met de mensen die uiteindelijk tegenover de Chinezen komen te staan? Of wie kiest er dan voor zo'n samenwerking?
Nou ja, meestal zal dat een ministerie van Financiën zijn bijvoorbeeld.
Ja. Dus die dingen die de Chinezen fout tussen aanhalingstekens doen, zullen die mensen die kiezen voor zo'n samenwerking niet in eerste instantie raken?
Dat zal niet hun eerste zorg zijn meestal.
Nee. Dus dat hoeft geen bewijs te zijn dat die Afrikaanse landen kiezen voor zo'n samenwerking. Hoeft geen bewijs te zijn dat het ook werkt op
dat het goed is voor de allerarmsten.
Nee.
Dat klopt.
Is daar een verschil tussen de Europese aanpak en de Chinese aanpak, dat de Europese aanpak veel meer werkt met NGO's en met non-governmental organizations?
Nou, ik denk in elk geval, als het gaat over die Europese investeringsbank, dan is dat absoluut niet zo, want die zien liever geen NGO's. Het is alleen maar lastig. Misschien dat voor andere Europese ontwikkelingshulp dat wel zo kan gebeuren, maar nee, ik denk niet dat anders is.
Ja, maar Tom Dietz, wat een van de dingen die daarbij hoort, u zei net van, de Chinezen zijn in ieder geval bereid om wegen aan te leggen, spoorleggen aan te leggen. Die voorkeur voor die kleine partnerorganisaties, kleine NGO's, maakt dat die grote werken door in ieder geval Europese ontwikkelingshulp niet gedaan worden.
Dat is niet helemaal waar, want de Europese Unie die heeft ook erg veel geld gestopt in infrastructuurprojecten, net als China dat doet. Ik denk dat je ook heel goed het verschil moet maken tussen het schaalniveau van die groten, China, de Verenigde Staten, Europa, en het schaalniveau van bijvoorbeeld de Nederlandse hulp. De Nederlandse hulp die blinkt uit, denk ik, internationaal gezien, in een vrij groot aandeel van de steun aan civiele organisatie, aan maatschappelijke bewegingen. Ik denk dat Nederland daar ook een heleboel ervaring in heeft opgedaan en dat gewoon heel goed doet. Dat ben ik van China nog niet tegengekomen. En ik denk dat een manier waarop wat er gaande is in Soedan, in Zimbabwe, in Angola, waar je dat, daar echt iets zou kunnen doen, dat is maatschappelijke organisaties in die landen ondersteunen. En dat hoef je dus niet via van staat tot staat te doen. Dat kan je heel goed via NGO-ondersteuning doen. En dan zorgen dat die overheden door de maatschappelijke organisatie uit die landen zelf ter verantwoording worden geroepen.
Laatste vraag aan u allebei. Het beeld dat ik in ieder geval had was toch zo van, nou ja, China is weliswaar eerlijker, maar vooral eerlijker dat ze zeggen van oké, wij hebben wat te bieden en dus mogen we bij jullie ook wat flink wat nemen. Verdient dat nou navolging of is mijn beeld helemaal verkeerd?
Nou, ik denk dat het in elk geval een goede zaak is dat de Afrikaanse landen zelf kunnen kiezen en niet alleen de keuze hebben van kies voor Europa of Europa. Want dat betekent dat ze gewoon, nou ja,
die keuzevrijheid, die juicht u toe.
Ja, hoeveel jaar hebben we geprobeerd om Afrika hulp te geven en hoeveel is er bereikt met al die Europese
En de Chinezen hulp? Bereiken veel meer.
Het lijkt in elk geval alsof ze meer beton aan kunnen leggen in een kortere tijd.
En dat is een grote verdienste, dat ze meer beton kunnen aanleggen.
Dat is in een situatie dat hele infrastructuur in bepaalde gebieden compleet kapot is en dat er jarenlang niks aan gedaan is, is dat een verdienste.
Dus iedereen die klacht heeft over de Chinezen moet eerst beton gaan leveren en een weg gaan leggen.
Dat is een van de dingetjes die nuttig zijn in bepaalde situaties. En als Afrika heeft natuurlijk enorm veel te bieden aan de wereld op het gebied van grondstoffen. Als je die grondstoffen op een goede manier wil ontwikkelen, heb je veel infrastructuur nodig. Maar je hebt vooral een bevolking nodig die dan vervolgens zegt, wat blijft er voor ons nu eigenlijk over. En dus moet je een organisatiesituatie in zo'n land hebben waarbij de bevolking zelf aan hun regering eisen stelt. En die regering die stelt de randvoorwaarden op aan de Chinezen.
Zo moet het gaan.
Zo lijkt me dat het moet gaan.
Is dat ook een model waarop dat gaat voor de Europese investeringsbank?
Nee, dat is wel het model waar Bovens mee werkt. Ik bedoel, wij proberen milieu- en ontwikkelingsgroepen in het zuiden direct te steunen. Want uiteindelijk komt daar de enige verandering van.
Daar komt de enige verandering van. Dank u wel, Tom Dietz en Huub Schelen. Bedankt voor jullie komst naar Oba Live. Lara van Dolron. Net hadden we het even over je voorstelling Lieg ik soms? Maar is dat een nieuwe voorstelling?
Nee, dat is er eentje, een oude, maar die gaat heel erg over. Want ik zat ook net te denken, ja, dat gepraat eromheen, dat zijn natuurlijk ook goede bedoelingen. En hoe meer goede bedoelingen je hebt, hoe ingewikkelder gebied je in terecht komt. Maar dat vind ik geen reden om gelijk alle goede bedoelingen weg te gooien. Ik noemde net Lieg ik soms, omdat ik het had over hypocrisie van kunst. En Lieg ik soms gaat over een dorpje in Texas waar ze willen iets doen tegen discriminatie, want ze hebben daar twee zwarte mensen en daar wordt niet zo aardig tegen gedaan. En dan gaan ze dan komen ze erachter dat er iets is geweest als de Tweede Wereldoorlog in Europa. En dat er zoiets is geweest als de Holocaust en Hitler. Nou, ze zijn er heel erg van streek. En dan willen ze dat proberen uit te leggen aan hun kinderen, de kinderen van hun schooltje. En dan gaan ze een Holocaust-monument oprichten. En dan lijkt het ze handig om voor elke overleden Jood in de Holocaust een paperclip te verzamelen. Dus ze gaan 6 miljoen paperclips verzamelen. Het is hilarisch. En het is echt gebeurd. En dat alles met een heel vet tekst.
Wat heb je ontdekt? Dat je dat...
Ja, ik heb een documentairetje, een soort obscuur documentairetje daarover. En alleen al een Texaans iemand Dr. Mengele horen zeggen is al heel weird, zeg maar. Ja. Het was ook in de tijd dat Bush, zeg maar, net een beetje doorbrak. Dus,
maar het gaat niet alleen over, het gaat ook over een wereldvreemdheid dan.
Ja, ook. Maar ook waar die voorstelling uiteindelijk op neerkomt. Want wij vonden dat zo walgelijk. Wij gingen dat heel erg breed uitsmeren hoe walgelijk we dat vonden. Omdat het gekke is dat zij eenzelfde soort, ze gaan dus al die paperclips klassificeren, in mappen stoppen, in dozen stoppen. Eigenlijk een soort van hele kille manier om met die dus aan de ene kant hebben ze een hele emotionele symboliek en gaan ze huilen bij elke paperclip die binnenkomt, want dat zou wel eens een kind geweest kunnen zijn. Aan de andere kant gaan ze die paperclips heel klinisch in dozen gooien en dan zie je ook een shot waar zo'n doos een beetje zo opzij geschopt wordt. En,
nou, dus het gaat over de ontsporing van goede bedoelingen.
Ja, en ook over hoe zo'n project eigenlijk weer bijna dezelfde contouren gaat vertonen als de Holocaust zelf. En dat is natuurlijk heel tricky om dat te gaan zeggen. Uiteindelijk gaat het ook over dat wij zogenaamd dat immoreel vinden, maar eigenlijk druist het tegen onze goede smaak in. Want het is gewoon heel erg lelijk. Maar daardoor is het. Dus zij hebben hele goede bedoelingen.
En het goede en het mooie.
Wij
en het goede en het schone is niet hetzelfde.
Maar die zeggen van ja, wij kunnen toch niks. En zij zijn meer de Europeanen die heel veel goede bedoelingen hebben. hebben en daarom ook veel meer
en daarom ook meer hypocrisie zijn. Dus eigenlijk hou jij pleidooi voor hypocrisie. Je moet in ieder geval goede bedoelingen nog hebben.
Ja, nou ja, dat is
liever goede bedoelingen, dat is helemaal niet.
In die voorstelling komen wij er vanaf als de cynici die niet eens goede bedoelingen hadden, daardoor heel smaakvol ons door die voorstelling heen bewegen en de mensen die hun nek uitgestoken hebben, hebben allerlei misstappen begaan, maar hebben wel collectief iets geprobeerd.
Want dat is de keuze in de wereld. Je bent of een cynicus of je bent een hypocriet.
Of je bent een Chinees of je bent een Europeaan.
Dat is de grote vraag in de wereld. Ben je een Chinees of ben je een Europeaan? Ja. En wat wil jij liever zijn, Laura van Doel?
Nou ja, even denken hoor. Ik heb pas een film over Tibet gezien, dus ik zeg Europeaan.
Europeaan, die dan met goede bedoeling heeft, maar ook een beetje hypocriet. Dankjewel, ja. Laura van Dolron. Dit was Ober Live. Morgen zit hier Hatice Kursun voor de NIO NMO en zij ontvangt Hale Kourassi. Voor meer informatie over deze uitzending of als u een reactie wilt plaatsen, kunt u altijd naar onze website gaan, www.oberlive.nl. En aan deze uitzending werkte mee techniek Boris Nieuwenhuizen, Edwin Bakker, Carlos Della Fiore en Frans Visser. Redactie Teunie Stoffelen, Dirk van den Bos, Wessel Katshoek, Adinda Akkermans en Belle Trap. Regie en eindredactie is in handen van Annika Landmeter en mijn naam is Pieter Hilhorst en volgende week maandag zit ik hier opnieuw. Dank u wel voor het luisteren.
Luisterboeken vindt u op Luisterrijk. De downloadshop voor luisterboeken.
Luisterrijk.nl.
Waarom zit ik nog steeds beneden? Ik zou nog heel even tv kijken en dan uit mezelf naar bed gaan. Of had ik dat niet met me afgesproken? Ik vertrek nu naar boven en ik wil me niet meer horen. Heb ik me begrepen?
Je mag van een kind niet verwachten dat het zichzelf opvoedt als de ouders dat even niet kunnen. Pleegouders zijn bijzonder nodig. Kijk op sieren.nl.
Is je eigenlijk wat op de televisie vanavond of?
Ja? Oh, er staat een plaat op. Ja. Luisteraars, hallo. Hoor je mee? Ja. Er is al een plaat opgezet. Luisteraars, er is al een plaat opgezet. We beginnen straks. Is de tune al geweest? Nee. Leuke plaat. Luisteraars, is van het album Erich duurt het langst, Tom Erich, met ritmische begeleiding, 50 wereldsuccessen, ter gelegenheid van het 50-jaar artiestenjubileum van Tom Erich. En wij draaien daarvan van kant 1, nummer 6. En u luisterde eerst naar The Yellow Rose of Texas en nu My Old Kentucky Home. La 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 la
la la la la la. Is je eigenlijk wat op de televisie vanavond of?
Texas, even in de gids, hè? Old folks at home. Ja, zo spelen ze tegenwoordig niet meer, luisteraars. De radio. De radio. We gaan beginnen met het programma.
Ron, 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 ron
Nee, Jaap. Jaap wil het spits afbijten, maar er komt niks van in. Is hier ook iets van een playlist of een dreeboeg? Ik zou graag willen luisteren om te beginnen, Flip, regel dat even. Johnny Fender, Loop die Loop. Hé, Anneke?
Ronflonflon met Jacques Plafond.
Dankjewel, Anneke.
Vanmiddag met onder meer en onder andere...
Loop die Loop. Yeah, Johnny Fender.
Hold it just a minute and watch me now. Everybody's having a great time. All the gang's here and a dancing, yeah. I'm a looping with the baby of mine.
More time.
Yeah. Saturday night. Everybody, come on now, sing the song.
Ja, Flip, dat komt zo. Flip Romanov. Die wil graag in het kader van nieuwe platen vliegen om mijn oren een opname van Grace Jones hebben. Maar die is uit 1986. Maar dat is dan tevens, dat noemen wij dan de platenkeuze van Flip Romanov. I'm not perfect and that suits you well, Flip.
Nieuwe platen vliegen om Jacques Plafond zijn oren.
Waarom draaien ze dat dan nooit?
Precies, waarom draaien ze dat nou nooit meer weer eens een keer? Waarom draaien ze dat nou nooit meer? Waarom draaien ze dat nou nooit meer eens een keer? Een keer meer.
Waarom draaien ze dat nou nooit meer eens een keer?
Wel, Anneke.
Is this the life we're living? Trying to discover. I
Grace Jones op deze 15 juli 1987. En reken nu voor de grap zelf eens uit hoeveel april dat is.
Gaat Jacques Plafond nu weer eens bellen?
De kookboekhandel, goedemiddag.
De kookboekhandel, goedemiddag.
Ja.
Precies. En dat klinkt er als je het nummer draait wat ik zojuist gedraaid heb. Maar ik ben het alweer kwijt. Welk nummer heb ik nou gedraaid? Kookboekenwinkel.
God. Daar zegt u wat.
Daar zeg ik wat, ja.
Ogenblikje. Ik weet het zelf niet eens namelijk.
Ja, en ondertussen misschien kan ik dan Johannes van Dam, de eigenaar van die tent, even aan mijn apparaat krijgen? Of,
ja, hoe gaat het weten?
Ja, wat? Ja, neem me niet kwalijk. Nee, dat komt Jacques Plafond van VPRO's radioprogramma Ronflonflon.
En ik ogenblik.
Ja, nou, god, iedereen zegt altijd een ogenblik.
Johannes van Dam.
Johannes van Dam, hartelijk welkom in ons radioprogramma. U bent nu live in de uitzending. Is dat in orde met u?
Wat mij betreft wel. Als
dat nou, met mij betreft ook, want anders had ik u niet gebeld. Wat is het telefoonnummer eigenlijk van? Want ik had net een notitie, maar ik heb het allemaal alweer verfrommeld. En ik wil dat toch eigenlijk voor onze file, wil ik dat toch wel even hebben.
Ah, het telefoonnummer is 22...
Nee, even zeggen, de kookboekenwinkel?
De kookboekhandel, meneer Plafond. De kookboekhandel heet het. Telefoon 224768 in Amsterdam.
Schrijf het even op, Flip. Ja, fijn. Dat gaat in onze computer. Dat wil zeggen, Flip die schrijft het dan even op. En als Broekema ooit een keer mocht terugkomen, want die is woedend vertrokken namelijk twee weken geleden alweer. Toen wij in Arnhem moesten, had ik een ruzie erover of Remco Kampert al of niet moest optreden. En toen is hij daarbij kwaad weggelopen. Wat is eten?
Eten is het tot je nemen van voedsel.
Johannes van Dam, eten is het tot je nemen van voedsel. Misschien is dat wel een aardige voor selected uitspraken.
Selected uitspraken. Selected uitspraken.
Eten is het tot je nemen van voedsel. Johannes van Dam.
Het is een samentrekking van kookboek en boekhandel. Je spreekt over een boekhandel, de boekhandel Atheneum, de boekhandel, de kookboekhandel. Dus...
Is dat niet een hele krappe markt?
Het is een hele krappe
smalle...
markt.
Ja. Er zijn natuurlijk wel veel kookboeken, maar ik heb altijd het idee dat ze dat van elkaar overschrijven.
Dat is een heel goed
gebruik.
Ja, dat is inderdaad het geval, vaak. Niet altijd, gelukkig.
Ja, maar zo heb je dat ook met kranten en radioprogramma's.
En literatuur.
En die schrijven en die luisteren elkaar ook af. Dan staat er altijd in de krant en dan hoor je dat weer op de radio over dat krantenbericht en geleuter. Maar de reden waarom ik u bel is mij even ontgaan, eerlijk gezegd. Eten. Ik wou het even met jou hebben over de Amuse Girl.
Ah.
Collega Philip Mechanic. Is dat een collega van jou eigenlijk?
Dat is een zeker een collega. Ik ben naast de kookboekhandelaar ook nog schrijver over eten.
Precies, jou schrijft ook over eten.
Ja.
Kan dat?
Dat kan.
Dat kan. Maar eten...
Je kan over alles schrijven.
Ja, maar er is zo'n uitdrukking van the proof of the pudding... is in the eating. En is het niet zo dat je beter in een restaurant dan iets kan doen dan daarover te lezen? Of
proeven kan natuurlijk niet op papier, maar er zijn nog zoveel andere dingen met eten te doen dan proeven.
Als je leest een recept, proef je dan terwijl je leest die dingen eigenlijk? Zoals mensen ook die lezen en een avontuur lezen dat eigenlijk meemaken bij een landschapsbeschrijving, dat ze het gevoel hebben dat het ook een beetje gaat waaien als de auteur schrijft.
Muziek hoort,
mag ik even?
De partituur voor zijn neus
heeft. Niet dan. Wat? Partituur? Muziek. Oh ja, natuurlijk. Muziek, ja.
Dat is niet zo ingewikkeld hoor. Ik kan een recept lezen en dan proef ik het. Als kind een heel gulzig kind. En ik wilde altijd graag zoveel mogelijk proeven. Vooral het uitlikken van de beslagkom als er cake werd gebakken. En degene die mocht uitlikken, dat werd bepaald door degene die de cake bakte. En dat was dan ook vaak mijn zusje. En dat vond ik niet eerlijk. Ik was groter en sterker. En ik vond dat ik ook vaak... veel vaker dan zij die beslag kon mocht gaan uitlikken.
Maar is dat
en,
eigenlijk niet
aangezien ik
niet
een bruut ben, heb ik dus gedacht van nou, dan is de beste manier dat ik zelf cakes ga bakken. Dan bepaal ik wie uitlikt. En zo is het gekomen. Want ik moest toen wel een boek erbij hebben om te weten hoe die cake precies ging.
Mm-hmm. Mag u zomaar wel een middenstandsdiploma?
Nee, voor de boekhandel niet. Er is vrijheid van... drukpers en dus ook vrijheid van het verspreiden van boekwerken. Dus om een seksboekwinkel...
Oh, onttrekt de boekhandel zich aan dat middenstands
ja, gedoe? Dat is niet nodig. Want dat zou een beperking zijn van...
Hoor je dat, luisteraars? Wij praten met Johannes van Dam van de Kookboekhandel. Gevestigd te Amsterdam, waar precies?
Runstraat 26.
Ja.
Dat is tussen Keizersgracht en Prinsengracht op de hoogte van het Spaar.
Fijn. Nou, ik geloof dat we het zo wel hebben. Ik wou graag een zomersoepje.
Zomersoepje?
Van u hebben, een receptje voor onze luisteraars. Dat ze misschien dat zal waarschijnlijk wel weer met geraspte komkommer zijn... en koude troep en weet ik wat. Eerst koken en dan...
Die nemen de woorden uit de mond.
Ja, zie je, altijd weer komt die eeuwige komkommer... die trouwens voor 93% uit water bestaat. Neem je niet kwalijk. Ja. Kan net zo goed een zomersoepje even een bord leidingwater nemen... met wat... kruiden erin gestrooid of zo.
U heeft mij helemaal niet nodig, begrijp ik.
Nee, maar een recept voor een zomersoepje.
Zomersoepje, ik zou zeggen, neem een komkommer.
Ik zou zeggen...
komkommer.
Wat zou zeggen? Dat is ook zo'n kut uitdrukking. Ik zou zeggen. Ik zeg het zelf ook wel eens hoor, ik zou zeggen. Maar dat is eigenlijk onzin. Ik zou zeggen. En dan zeg je, zeg wat of zeg niks. Maar ik zou zeggen... Nou... zomersoep. Luisteraars, we krijgen een recept van niemand minder dan de beroemde Johannes van Dam van de Kookboekhandel in Amsterdam. Ja?
Ja.
Men nemen?
Ja. Een flinke
waarom
komkommer.
Is dat eigenlijk altijd, waar begint het recept altijd met men nemen? Ik bedoel...
Daar beginnen recepten helemaal niet mee.
Oh, niet? Wel?
Nee, dat is heel...
Heeft iemand even een kookboek voor me?
Hallo,
Flip, wat? De heleboel recepten beginnen wel met men nemen. Oh, men stelen.
Goed.
Men kopen. Men kopen.
Een bolletje knoflook.
Men kopen.
Een beetje olijfolie. Wat tomaten. Een ui.
Begint ook eens met wij. Om het gezellig te hebben. Wij nemen een bolletje knoflook.
Meneer Plafond,
in de knijper.
Als u neemt.
Uit de knijper is het al, trouwens. Hè? Terwijl ik zou zeggen in de knijper. Die stopt het bolletje toch in de knijper. Maar het komt uiteindelijk uit de knijper. Ja, dat zegt Huug Jans altijd.
Ik gebruik nooit een knijper.
Ken je Huug Jans? Wat vind je van de recepten van Huug Jans?
Oh, heerlijk. Maar ik gebruik nooit een knijper. Dus is voor mij niet iets gebruikelijk.
En dan nu, luisteraars, het zomersoepje.
Wat dacht je van een koude kersensoep met rijst?
Ja. Nou, vertel eens.
Ja?
Om even... Dat komt alleen maar omdat ik gezegd heb... zal we weer over komkommers gaan. Dan neem je kersen.
Tuurlijk.
Kersen, ja.
Een half pond kersen. 60 gram rijst, 1,5 liter water, 30 gram suiker en 4 eetlepels slagroom.
En mag het ook eventueel sorbitol zijn? Of honing, die suiker? Als men bezwaren heeft tegen...
Nee,
is dat
bastardsuiker?
Is dat bruine suiker? Is dat rietsuiker? Is dat bietsuiker?
Naar smaak.
Naar smaak, ja. Nou.
Je brengt die 1,5 liter met de pitten van de kersen aan de kook... En dat laat je 10 minuten koken. Dus kersenpitten in water. Je zeeft het water en dan doe je de rijst en de suiker erin. Dat laat je een half uur sudderen tot die rijst helemaal gaar is. En 5 minuten voor het einde van de kooktijd doe je dat half pond kersen erbij. Je laat de soep afkoelen.
Mm-hmm.
En dan
en op, nee, wacht even. Om het op smaak te maken doe je er nog een maggieblokje bij misschien.
Nee,
toch even?
Nee, want dit is een dessertsoep.
Oh!
Ja, dat valt tegen, hè?
Ik dacht dat soep altijd vooraf moest.
Nee, deze soep wordt toe.
Oh, toesoep, ja.
5 minuten voor het einde dus doe je die halve pond kersen erbij. Je laat hem afkoelen en dan dien hem ijskoud op. En dan in ieder bord doe je nog een lepel slagroom.
Nou, hartelijk dank. Johannes van Dam van de Kok. En ik wens u nog veel succes met uw onderneming.
En u met uw programma, meneer Plafond.
Dat zal wel loslopen, meneer Van Dam.
Ik vrees het.
Dag.
Dag.
New Beats, de New Beats houden op brood en boter, toast en jam.
Komt zo aan de beurt, hè? No more bread and butter. No more toast and jam. The New Beats. Jaap! Luisteraars, u hebt het al begrepen. Jaap Knasterhuis zit alweer klaar voor zijn rubriek Bread U Van. Maar even nog kalm, Jaap. Ja, toe dan.
Près du vent, près du vent.
La 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 la, près du vent.
Près du vent, onze filmrubriek met vanmiddag.
Nee, Anneke. Jaap is er al.
Wel.
Nee, die Anneke die kan het allemaal scherp in de gaten. Jaap, vertel iets.
Film niet. Want
Jaap houdt ook van bread and butter, maar hij laat ook zijn winterjas die hij voor de gelegenheid heeft aangetrokken, laat hij daarvan meegenieten als zij kijken naar de
lage
smurrie die over de visgratenmotief heen is.
In plaats van soep eten en niet naar film, want heet en dan soep maken zomer. Men nemen een half pond kersen en dan toch ook... Want windlaten en...
Nou...
Sorry, wel. Tip.
Fijn. Wat is de tip dan, Jaap?
Tip, soep.
Zou je niet even toch die jas... Ik krijg er plaatsvervangend warm van die visgaten motievige winterjas.
Vissoep, gaten en dan jas koken in zomersoepje en... Uitbakken en ook lekker met water en knoflookteentje.
Ja, en Jaap zijn eigen knoflooktenen jubelen uit zijn opengewerkte sandalen.
Sorry,
en daarmee dat is tevens een pleonasme, want een open sandaal is natuurlijk ook opengewerkt. En
is schandaal. En dan toch.
En knoflooktenen. Dan... Het knoflooktenenschandaal. Een nieuw hoorspel.
Van...
Wat? Ja, Jaap, ga even.
Sorry, hè? Wel, nou,
wat is de platenkeus, Jaap? Kus. Of eerst even de filmtip.
En daartoe nu.
Wat
dus,
is een fijne.
Platenkeus.
Je komt nu met een zomerrecept.
Sept.
Wat je van de radio hebt,
en
volgens
wel,
mij. Of je moest toevallig een kookboek
wortel,
van Johannes van Dam onder ogen hebben gehad. Maar ik wil eerst even, in plaats van een zomersoep.
De
die heb ik al van Johannes van Dam gehoord. Nee, ik wil eerst een zomerfilm.
Niet wel. Sorry. Platenkeus. Sorry, platenkeus.
Nou, wat is die platenkeus?
Platenkeus.
Kondig Joep zelf even aan dan.
Wel daartoe mijn lekkere lollipop en sabbelen daaraan. Zelf en ook maar niet boy en girl, lolly en nu pop. Sorry, sabbel.
Oh, dat is Millie.
Huh? Van onze eigen Millie.
Ja. We gaan er even naar luisteren.
Meisje van kleine school. Luisteren, sorry.
Wel. Fijne zomerplaat. Hè? Komt allemaal wel goed.
Go!
zetten zich mooi in, hè, terwijl ze Millie begeleiden. Je hoort dat ze eigenlijk wel eens even lekker erop los zouden willen gaan. Maar dat mag alleen de mondharmonica. En de blazers moeten zich keurig in het gereel houden. Met wippende geluidjes. En daar komen ze weer na de solo. Even doen, maar dat mogen ze niet, want dat staat niet in het arrangement. Je moet er spelen, pap, 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 en meer niet. En dan is hier nu, wat nu?
Oude
precies, oude koede. En in het kader van de oude koede maken wij een combi-koe, namelijk Johan Sebastian Bach. Samen met de Swinglesingers. En we gaan het volgende doen, prelude en fuga in... C en C sharp major, moet ik eigenlijk zeggen, nummer 3. BWV 848. Dat is een voltempereerde klavier. De eerste album. Door de Swinglesingers. En dan gaat zich daar op een gegeven moment, moet je goed opletten, Wilhelm Kempf op piano forte zich daarmee bemoeien. Hoor maar. Ja? En daar komen de godvergeten Swinglesingers weer. En dan doe ik daar zelf ook nog een schepje bovenop. En Joe kan natuurlijk zelf thuis ook fijn mee rommelen. Fantastisch geheel wordt dat. Anneke, doe je ook mee? Nou, Willem Kemp even. Zet hem op, Willem Kemp. Oh nee, wij hebben al de plaat van Willem Kemp opgezet.
Ze veel in huis, Jacqueline van Bentham, Jacqueline van Bentham.
Maar ik geef niet altijd thuis.
Oh no.
Ik laat me pas goed gaan als al mijn wensen is voldaan. En als het me niet bevalt, nou dan heb je het verknald.
Jacqueline van Bentham, Jacqueline van Bentham.
Een artiest van formaat.
Als zij van zich laat horen,
dan ben je prompt verloren.
Het is een nieuwe wereld
die voor je open gaat. Als Jacqueline, Jacqueline, als Jacqueline erachter staat. Als Jacqueline, Jacqueline, als Jacqueline erachter staat.
Nou ja.
Jacqueline van Bentham.
Ja.
Hi, die luisteraars.
Precies.
Hier ben ik dan. Samen met Jan Vos
die mij ooit voor het medium radio ontdekte. Vandaag gaat Jan mij en zijn orkestje mij begeleiden in een liedje. Ik ben dus weer helemaal terug bij Ron Flonflon.
En een leuke blouse, luisteraars, heeft Jacqueline ook aan.
Ik heb vele omzwervingen gemaakt in de meantime. Ja. En links en rechts mijn geluk gezocht.
En daarom, luisteraars...
En laat mij nou even. Je bent al zo vaak voor de radio.
Jawel, maar time is running out.
Nou en? Wou je soms dat de time ook inrunde? Nou dan.
Ja, kunnen we dan nooit eens normaal gewoon rustig onze bijdrage... Ja, aan het veel beluisterde radioprogramma Ron Flonflon doen... elke woensdagmiddag van 5 tot 6 op Radio 3. Elke week. Terwijl dus...
Wat heet hij nou ineens?
Ja, weet ik het. Ik baas me nergens meer over. Ofwel...
Terwijl, zei ik dus, iedere andere programmamaker een zomerstop maakt... gaat Ron Flonflon onverdroten voort. Oh. Onafgebroken. Elke week vanaf oktober 84 doen wij met ons specifieke geluid... een veel oorspronkelijke nieuwe Nederlandse liedjes. Dat mag ook wel eens gezegd, want je hoort dat wel eens zo. Die klacht dat Hilversum, dat tegenwoordig die radiomakers maar plaatjes draaien. Wel nu, enzovoort. Kan die Sjaak?
Ja, dat wil zeggen, wat kan...
Vorige week heeft Willemina Kutje zich nogal misdragen voor de open microfoon.
Ja, ja, houd toch op. Ze zit nu in Bulgarije en kan zich niet verdedigen. Ja, jongens, het is een raar mens.
Ja, dat mag je wel zeggen.
Maar het is heel raar. Ik ben toch ergens stapelgek op haar.
Oh?
Waar precies?
Precies.
Ergens. Oh, nou.
Oh.
Goed, luisteraars, het is dus niet zo als jullie indruk gekregen mocht hebben. Stel er even, mag ik nou even wat zeggen tot de luisteraars?
Ja. Ja?
Het is dus niet zo, luisteraars, dat u voortaan onze Willemina Kutje junior zal moeten missen. Maar meer dat... we wachten het allemaal maar even af. Hoe dat
misschien is ze volgende week gewoon weer present.
Ja, maar volgende week ben ik het trouwens niet. Want dan zit ik in Nijmegen.
Zeg Jan, wat is nou precies de bedoeling?
Zitten we volgende week met Ron Flonflon in Nijmegen? Had jullie dat nou ook wel eens eerder mogen zeggen? Ik ben nog maar nauwelijks bekomen van Arnhem. Kan ik meteen weer een, kan ik meteen weer een lied op Nijmegen of All Places maken? Zeg, wacht eens even. Nijmegen of All Places, ben je daar wel eens geweest? Nijmegen, Nijmegen, Nijmegen. Nou ja, doe je dan die tekst maar over bruggen en dijken en riviermondingen. En van die torens misschien ook.
Tufstenen torens.
Ja, tufstenen torens.
Nee, maar we zitten volgende week helemaal niet in Nijmegen, Jan.
Oh nee?
Nee.
Ja, dat had je dan toch wel eens eerder kunnen zeggen.
Nee. Ik zit volgende week in Nijmegen.
Ja, van mijn part zit je volgende week in Goes, Jacqueline.
Nou, zeg. En je was zo blij dat ik vandaag van Willemina inviel, Sjaak.
Noem je dat invallen? Je zit gewoon ineens door te leuteren.
Helemaal niet.
Ja, kijk, daar zitten onze luisteraars niet op te wachten.
Nee,
onze luisteraars zitten sowieso nergens op te wachten.
Die willen muziek. En daarom, luisteraars, gaan wij, Jacqueline, ik en Sjaak een lied doen.
Wacht nou even. Mag ik misschien... even dat misverstand van Nijmegen rechtzetten, ja?
Het misverstand van Nijmegen uit de bundel...
Hey, stil nou!
Uit de bundel, stil nou.
Ja, oké.
Okay. Nou. Jou. Ik wil niks zeggen.
Nou, maar zo gaat het liedje helemaal niet.
Is het nou bedoeld dat jouw gedicht... Ik dacht dat er gezongen ging worden.
Ja, pardon, sorry. Maar dat komt. De helft van mijn orkestje, dat ligt op het strand.
Ja, nee, luisteraars. Volgende week zal je mij moeten missen. Want ik ga met Michiel Wemelden...
Michiel?
Die weer terug is in mijn leven... Oh. Naar de vierdaagse feesten in Nijmegen.
Tippelen.
Hè?
Lopen. Avondvierdaagse.
Ja, ben hier
ook.
De vierdaagse feesten, zeg ik toch, in Nijmegen. Daar treden op Doze Biggie McIntitch.
En Dave die dan?
En dus toch die niet, die Dave, treden Dave, niet. Dave, ja, nee, die niet. En Marmalade en de Wellington Bootles op het plein 4045.
Oh,
dat zijn dus weliswaar allemaal oude lullen groepen en zo. Maar het klinkt zo, hoor, echt fantastisch. Ik ken namelijk Herman van Dieën heel goed. Oh. Van de Herman van Dieën Producties, die het georganiseerd heeft. Wil je er ook heen? Bel dan naar 04180 129996.
Ja,
is dat dus
graag...
nog even voor de duidelijkheid 04180 12996.
Ja,
Anneke. Weinig, van... Anneke, ben je er ook? Nee, ik zit thuis bij mijn moeder. Is het nou goed?
Ja.
Nou, sorry hoor. Nou, kunnen we beginnen dan?
Ja, ik sta al een uur klaar.
Fijn.
Ik begin. Het heet Echt dat je zegt.
Nou, zeg dan. Schiet.
Zo heet het lul. Op een bespottelijk vroeg uur. Echt dat je zegt. Echt dat je zegt.
Echt dat je zegt.
I love you.
Bada 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 biba buda di. Bada da 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 da.
Ik wil van je houden, waar je ook bent. Je kan me niet ontvluchten. Jij bent mijn vent.
Hij is haar vent. Hij is haar vent.
Wat zou ik graag je weer eens willen zien. En weer lekker met je vrijen misschien. Dat is veel te lang niet meer gebeurd. Maar ik ben het niet verleerd. En ik doe alles verkeerd. Echt dat je zegt, echt dat je zegt.
Echt dat je zegt.
I love you.
Bada 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 bim.
Week voor jou uitgekozen.
To be with you again. Luister naar level 42.
Zo ging dat. Anneke, hè?
Ja.
Hey, Anneke, ik moet je even spreken. Kan ik even dan... Luister, ik ben zo bij jou terug.
You know, I thought I could not lose. America was calling me. You said I must choose. Dream a life of love or visions that will fade. Now the choice is made. I am so lonely. Can you feel me?
Gaat Jacques Plafond nu weer eens bellen?
Cobus International Willy.
Comment? Wat? Hallo?
Ja? Cobus International Willy?
Nog eens?
Sorry, ik versta u echt niet.
Cobus International.
Cobus International.
Ja. Yeah.
Fijn, fantastisch. U spreekt met Jacques Plafond van VPRO's radioprogramma Ronflonflon. Ik zou graag aan de telefoon krijgen Bernadette de Wit.
Nou, dat kan hoor, meneer. Heeft u een ogenblikje?
Mm-hmm. Nou, die mag wel een nieuw batterijtje in. Nou, als het gesprek net zo futloos gaat worden als dit muziekdoosje. Hallo?
Hallo, meneer. Ze is momenteel in gesprek op de andere lijn.
Momenteel in gesprek?
Ja.
Dat betekent dat ze op het ogenblik aan het gesprek is, hè? Als ik het even mag vertalen.
Ja,
momenteel, van het Franse moment.
Van het Franse moment, oui, monsieur.
Ja, waarom is dat vervelende muziekje aan de telefoon? Het is toch heel beledigend voor iemand die opbelt? Ik wil graag in stilte even het gesprek voorbereiden wat ik met...
Sommigen vinden het leuk.
En, ja, maar doe er dan een nieuw batterijtje in.
Ja?
Ja, want het klinkt tamelijk...
Nou, dan zal ik voor jou een nieuw batterijtje doen.
Nee, ik bedoel, het is toch een swingend bedrijf, heb ik mij laten vertellen. En dan mag het toch wel een beetje pittiger muziekje klinken.
Wat voor muziek vind je leuk dan?
Nou, daar zal ik me niet over uitlaten. Dat kan ik niet doen als jazzjockey. Ik ben eigenlijk een doorgeefluik. En wij proberen zoveel mogelijk smaken in tegenstelling tot een heleboel andere jazzjockeys die menen hun eigen muzikale voorkeur steeds maar weer door de strot van de luisteraar te duwen. En wij pakken dat heel anders aan. Maar ik is inmiddels...
Want
het was momenteel, en moment betekent maar heel kort, dus misschien is inmiddels, nadat wij even gepraat hebben over het een en ander, is hij dan toch... klaar met waarmee zij bezig zijn.
Volgens mij ben je een hele goede daar verder geen
details van te hebben, van wat zij dan precies aan doen is. Hoewel ik daar natuurlijk wel nieuwsgierig naar ben en de luisteraars nu ook.
Oké, een ogenblikje.
Mm-hmm. Greensleeves. Luisteraars.
Bernadette Wit.
Hartelijk welkom in our show. U spreekt met Jacques Plafond van VPRO's radioprogramma Ronflonflon. Hartelijk welkom en wat prettig dat u even tussen de drukke werkzaamheden door toch even aan de telefoon wil komen. Ik wou graag met u hebben even in het kader van... In welk kader zullen we dat doen? Anneke? Nou ja, dat weet ik niet. We hebben namelijk we hebben een boekenrubriek, maar daar valt dat niet onder. Hè? Natuurlijk Playgirl. Luisteraars gaan het hebben over het nieuwe tijdschrift Playgirl. En er zijn mensen die noemen tijdschriften altijd boekjes. Dus misschien is het dan toch geschikt voor de rubriek Het Boekenfront. Tot zover mijn inleiding daarop. Ik wou graag uw reactie op een en ander hebben. Dat wil zeggen, ik zal het iets toespitsen, mijn vraag. U bent afkomstig van het lesbisch getinte blad Diva.
Juist.
En dat is toch een merkwaardige overgang naar het blad Playgirl... wat bestemd is voor dames die wel eens een man kunnen gebruiken.
Juist. Nou, het is niet zozeer merkwaardig.
Ik bedoel dus in seksuele zin, hoor.
Vindt u het zelf merkwaardig?
Nou, merkwaardig. Kijk, ik verbaas mij eigenlijk wel de hele dag eigenlijk. Dus die uitdaging is niet zo. Maar ik vind het op zichzelf... Nee, maar dat zijn toch vragen die zo her en der de kop opsteken.
Ja, maar vindt u het merkwaardig? Vindt u het raar?
Ja, maar dames die in dames zijn geïnteresseerd om mee te vrijen...
Ja.
Die krijgen, die zien jou ineens als medewerkster aan een blad van dames die graag
een heer bezitten.
Een penis consumeren.
Ja, klopt.
Huh?
Ja.
Ik wil het graag allemaal heel prettig en netjes houden.
Maar er is ook één overeenkomst. Dit heeft allebei met erotiek te maken.
Wat is erotiek in jouw optiek?
Nou, vrijen. Kijk, ik ben natuurlijk wel op dames en ik heb ook een lesbisch tijdschrift geredigeerd.
Mm-hmm,
maar dat houdt niet in dat ik om mij heen natuurlijk ook allemaal vrouwen zie die op heren zijn. Dat houdt in dat ik daar ook wel het een en ander van af weet.
Aha, precies. Daar wou ik even het op toespitsen, want het is wel zo...
Je hoort natuurlijk wel een beetje veelzijdig
zijn. Mag ik nou even?
Ja.
Dat er geen